Hallo allemaal. Welkom bij de podcastserie van de Bergman Clinics. Mijn naam is Femke van Gennep en ik ben praktijkhoudend huisarts in Doorn. Vandaag gaan we het hebben over sportgeneeskunde. Aan tafel heb ik Maarten Moen, sportarts. Welkom.
Hoi.
We gaan het hebben over sportgeneeskunde, een relatief nieuw specialisme.
Ja.
Mm-hmm. Kan je daar iets over zeggen en wat zijn je aandachtsgebieden en waar zit je?
Ja, hartstikke leuk om hier te zijn. Ik ben inderdaad sportarts en dat ben ik al behoorlijk wat jaar. Sinds dat ik sportarts ben, zijn we inderdaad specialist geworden. Het was eerst een filet onder de sociale geneeskunde. En sinds een aantal jaar is het een apart specialisme geworden. Ik werk in Naarden sinds een jaar of 9. Werk ik met neurologen, met neurochirurgen, orthopeden samen. Ik ben daar als enige sportarts. En door het land hebben we nog een aantal sportartsen die ook bij Bergman aangesloten zijn.
En qua samenwerking, want daar ben ik natuurlijk ook benieuwd naar. Hè? Dat is goed, denk ik, om daar wat nader op in te gaan.
Ja.
Ja, hoe ziet de samenwerking eruit? En wat is nu het verschil tussen een sportarts en een orthopeed?
Mm-hmm.
Hè, om misschien even daar wat over te zeggen.
Ja, ja. Nee, goeie. Ik werk inderdaad een jaar of 9 à 10 met de orthopeden samen. En toen ik daar kwam voor het eerst, was het echt een beetje zoeken van... ja, wat doen de orthopeden nou? Wat doe ik nou? Nou, dat is door de tijd heen zijn we er heel mooi samen uitgekomen. En ik denk dat we elkaar heel erg versterken. Ik richt me heel erg op de niet-operatieve zorg. Een sportarts is geen operateur en de orthopeden uiteraard wel. Dus hoe we tegenwoordig samenwerken is dat we behoorlijk dezelfde klachten zien. Maar dat ik me heel erg richt op het niet-operatieve spectrum. En de operateurs uiteraard dat die dan ook soms wel blij zijn als ze dan het niet-operatieve traject aan mij kunnen overlaten. En als daar echt niks meer in zit, als we daar het maximale uitgehaald hebben voor de patiënt. Dat iemand dan eventueel voor informatie en ook een operatie naar de operateur kan, naar de orthopeed. Dus ik zie dat als een hele mooie warme samenwerking met de voetenorthopeden, de knieorthopeden, de schouderorthopeden met name, ook de heuporthopeden. Dat is van enige stroeve start, hè? Want het is namelijk zo dat op niet heel veel plekken in Nederland werken sportartsen en orthopeden samen. En dan wordt het dan een beetje een soort van landje pikken. Wat doe jij nou? Wat doet hij of zij nou? Nou, dat is helemaal verdwenen al sinds jaren. Dan is het een hele mooie samenwerking die ik eigenlijk aan meer klinieken zou adviseren. Juist omdat je elkaar zo versterkt.
En je noemde ook nog de neuroloog en de neurochirurgen.
Ja, zeker.
Kan je,
ja.
En welke vorm werk je daar mee samen?
Nou, eigenlijk hetzelfde. Dus we werken heel dicht bij elkaar. Dus het is sowieso heel lekker als je dan denkt van... zou het niet goed zijn als de neuroloog even meedenkt? Dat je heel laagdrempelig even bij de buurspreekkamer aan kan kloppen. Dus het overlegt heel erg makkelijk. Dat is denk ik ook echt de kracht van zo'n centrum als Naarden... waar het gaat om bewegingszorg. Dat niet één specialisme is wat er zit... maar dat meerdere specialismes elkaar alleen maar versterken.
En hoe werkt dat dan praktisch? Heb je dan één keer in de week bijvoorbeeld ook een overleg over bepaalde patiënten? Of hoe is dat ingericht?
Ja, inderdaad. Zo is het dat dan. Altijd op dinsdagavond. Dan hebben we na het spreekuur. Dan moet iedereen haasten om zijn spreekuur af te krijgen. Om 5:30 zitten we dan bij elkaar. En dan kan iedereen zijn mensen inbrengen waarvan die denkt... het is toch fijn als mijn collega's even meedenken. Nou, dat kan wel in de gang. Hè, maar dan heb je toch soms ook een druk eigen spreekuur. Of soms, eigenlijk altijd. Dus dan lukt het soms ook lastig om daar even uitgebreid bij stil te staan. En het is ontzettend mooi en luxe. En ik denk ook ontzettend goed voor de mensen... Dat we dan op zo'n avond dan alle, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens lastige gevallen, waarbij het maar niet lukt om snel tot een goede doorbraak te komen, met elkaar te overleggen van, wat denk jij nou? Heb jij nog inzichten? Mis ik wat? Wat zou jij nog adviseren? Moet jij diegene niet een keer zien? Dus dat vind ik ook een super mooie multidisciplinaire meeting, waarbij de krachten eigenlijk worden gebundeld. En dat is natuurlijk uiteindelijk voor de patiënt het allerbeste.
En ik vroeg me nog af, qua leeftijd, want je hebt altijd het idee, tenminste ik verwijs relatief wat jongere patiënten aan sportarts. Mm-hmm. En bij ouderen denk je daar wat minder snel aan.
Ja,
dat is een beetje het beeld. Mm-hmm. En het zijn natuurlijk ook niet alleen sporters die je verwijst naar een sportarts.
Ja.
Kan je daar nog iets over zeggen, ook over de leeftijden?
Ja, nou ook een hele goeie. Want daar is ook soms wat onduidelijkheid over, hoor. En misschien ligt het ook een klein beetje aan de marketing van Sportgeneeskunde Nederland. Maar daarom is het ook hartstikke fijn dat we in zo'n podcast als dit daar nog wat extra licht op kunnen laten schijnen. Zelf ben ik dus sportarts, zo heet mijn specialisme. Ik noem mezelf sport- en bewegingsarts. Ik heb een website en die is geleerd aan Bergman uiteraard. Die heet sport- en bewegingsarts.nl. En dat noem ik expres zo, want anders is het voor huisartsen soms niet duidelijk dat je ook niet sportende, bewegende mensen heel goed zou kunnen helpen. En dat gaat dan over inderdaad kinderen die dan aan het sporten zijn met hockey en last hebben van hun knie. Het kan gaan om een dertiger die dan net wat minder fit is door allerlei dingen met zijn werk en misschien een kindje. En dat hij wat minder goed kan werken aan zijn fitness, maar toch nog wil knallen in het weekend met sport en dat hij daardoor geblesseerd raakt. Het kan gaan om een 45-jarige, helemaal niet sportende bouwvakker die last heeft van zijn heupen, van zijn knieën, van zijn voet. En het kan gaan om een 75 of 80-jarige persoon met artrose die echt in zijn hoofd heeft van, ja, maar ik wil helemaal niet geopereerd worden. Een prothese voor mijn knie zie ik echt niet zitten. Maar wat kan er nou nog wel op de niet-operatieve manier? Dus eigenlijk is dat een heel breed spectrum. Waarbij ik het zelf belangrijk vind om te benadrukken dat gaat niet alleen om sportgeneeskunde. Dat gaat echt om bewegingszorg. Dus in Engeland heet het ook Sports and Exercise Medicine, mijn vak. En persoonlijk, al is dat even puur mijn persoonlijke mening, is dat een veel betere term voor wat ik doe. Vandaar ook de naam van mijn eigen website die daar wat meer aan refereert. En het gaat dus echt om de niet-operatieve zorg, juist voor al die verschillende doelgroepen.
Ja, helder.
Dus als huisarts inderdaad, dan, wat mij betreft zijn dan al dat soort mensen, de categorie van de mensen, de welsportende en de niet-sportende, absoluut te verwijzen met hun beweegklacht. En een groot verschil met een orthopeed is ook bijvoorbeeld, laten we zeggen, een acute, hele heftige knieblessure. Een gescheurde meniscus of een gescheurde kruisband. Ja, daar kunnen wij als sportartsen niet zoveel mee. Dus dan is het veel logischer om dat veel direct naar de orthopeed te sturen. Het kan wel, maar dan zal ik ze altijd weer intern doorsluizen. Gaat bij ons gelukkig wel heel soepel en snel. Maar dat is niet het meest logisch om naar de sportarts toe te sturen.
Maar ook niet in de eerste fase, waarbij er toch in principe een conservatieve behandeling vaak wenselijk is. Ja. Dat je toch niet meteen gaat opereren. Is in dat eerste stuk, we hebben bijvoorbeeld bij een kruisband, dat je dan niet meteen wil opereren, maar toch even kijken.
Ik zie het genoeg hoor. Dus je hebt helemaal gelijk dat zeker wel kan. Maar toch als je als huisarts denkt van wie moet ik nou het meest logisch dan iemand insturen. Nou, een kruisband wordt ook heel vaak niet geopereerd. Daar heb je hartstikke gelijk in. Afhankelijk van de wens van diegene waar die wil terugkeren met zijn sport of met zijn activiteit. Bijvoorbeeld een wielrenner die op een of andere noodlottig zijn manier zijn knie verdraait en zijn kruisband scheurt. Ja, die heeft met zijn sport niet heel veel vereist aan stabiliteit. Dus die zal veel eerder dan voor een niet-operatief traject gaan, waarbij je als sportarts en als fysiotherapeut weer heel goed kan ondersteunen, denk ik. Maar die eerste call en de overweging, dat zal toch altijd samengaan met een orthopeed. Dat is in de praktijk in ieder geval zo. Inderdaad, er zijn een hele hoop mensen die met een meniscusscheur of met een kruisbandscheur uiteindelijk niet operatief eindigen en daar ook prima tevreden mee worden.
Nou, voordat we wat nader in gaan op verschillende type klachten, ben ik nog wel even benieuwd naar ook de rol van de fysiotherapeut. Mm-hmm. Want soms als huisarts hebben we de neiging om bijvoorbeeld eerst te zeggen van, ga maar eens eerst naar een fysiotherapeut. Mm-hmm. Wanneer zou je zeggen van, hey, kom naar ons? En wanneer zou je bijvoorbeeld eerst naar een fysiotherapeut sturen? Ja. Of hoe werken jullie daar ook in samen?
Ook een mooi punt om er even over te hebben. Ja, sowieso wou ik graag nog zeggen, sportgeneeskunde, het gaat eigenlijk over drie grote groepen. Eén is dan chronische zieken, begeleiding van chronische zieken. Bijvoorbeeld oncologiepatiënten of COPD-patiënten, hartfalenpatiënten. Nou, dat doe ik zelf niet, maar dat is in ieder geval een deel van de sportartsen. Die richt zich echt daarop om met inspanningsdiagnostiek en advies over inspanning die patiënten te helpen revalideren, waarbij ze heel nauw samenwerken met de andere specialismen. Doe ik niet, doen we in Naarden ook niet. Dan heb je een hele grote groep. Dat gaat over, laten we zeggen, de breedte sporter, kan je zeggen. Of de niet-sporter. Mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. Die dan gewoon, zoals ik in ieder geval, af en toe een balletje slaan met tennis. Of een beetje aan het voetballen is. Maar niet het topsegment. Dan heb je nog een derde categorie. En dat gaat dan om de topsport. De topsportbegeleiding. En daar zit ik zelf ook in. In ieder geval, ik werk dan een aantal dagen bij Bergman Kliniek. En ik werk 3 dagen bij NOC-NSF. De Olympische en de Paralympische Organisatie. Daar ben ik sinds 1,5 jaar ben ik hoofdmedisch, of met een chic woord, chefarts van NOC-NSF. Dus ik richt me ook heel erg op de topsport. En jouw vraag over de fysiotherapie. Dus van het eerste deel, daar richt ik me dus niet op, die chronische zieken. Het tweede deel van de bewegende mens met klachten, daar richt ik me hartstikke op. Zeker bij Bergman. En daar is een samenwerking met fysiotherapie ook echt heel nauw. Dus je hebt zegt helemaal terecht, in eerste instantie zou je een wat langer durend probleem bij de fysiotherapeut kunnen voorleggen. Nou, ik denk dat dat super terecht is om te doen. Ik zou dat eigenlijk bijna altijd ook als eerste doen. En lukt dat misschien met 3 maanden, afhankelijk van wat voor klachten natuurlijk, hè? Maar lukt dat misschien met een Achillespeesprobleem of andere langdurige problemen, lukt dat niet goed met de fysio? Nou, dan zou je dan daarna kunnen verwijzen naar een sportarts. Bijvoorbeeld mij, om te zeggen, hey, kan je ook eens even meedenken? Want we komen wel een eindje, maar echt niet ver genoeg voor wat diegene wil. Wat kunnen we hier nou mee? Nou, ik werk dus ook heel nauw met fysiotherapeuten samen. Als ik in mijn telefoon, als ik hem nu zou pakken, heb ik wel 200 fysio's erin staan. Waarbij ik dan heel nauw contact heb. Dan wel met Silo, dan wel met WhatsApp. Als het over patiëntengegevens gaat, uiteraard in Silo. Maar om maar heel laagdrempelig met die fysiotherapeuten te kunnen overleggen. En ik denk juist die samenwerking met een fysio. Aan de voorkant van, hey, wat heb je al gedaan? En wat ging er wel en niet goed? En na een consult of in een traject van, oké, nou, dit is mijn bevinding. Zou je dat en dat nog extra kunnen doen, los van wat ik dan voorstel? Dus dat is echt wel een intense samenwerking. En dat, vaak is dat voor een patiënt ook heel prettig. Dat er dan geen ruis op de lijn is ten eerste. Maar ook dat je elkaar gewoon als collega's versterkt. Door met elkaar mee te denken. Dus ik vind dat heel prettig. En ik ben ook heel erg aan gewend om dat op die manier te doen. En die derde tak, de topsport. Nou, dan is het helemaal een ongelooflijk intense samenwerking met de fysiotherapeut. Maar ook met een diëtist, ook met een psycholoog, ook met een krachttrainer. Ook met de coaches, dus een heel ander krachtenveld. Maar ook daarin, en misschien wel dat ik er daarom zoveel nadruk op leg. Daar ben ik ontzettend gewend om heel erg nauw samen te werken met die fysio. Want dat komt gewoon de zorg voor de patiënt, of in dit geval de topsporter, gewoon ongelooflijk ten goede. Dus ik probeer veel dingen uit de topsport, die ik daar dan zie als van dat werkt daar goed, probeer ik ook te vertalen naar de breedte sport, als we dat zo mogen noemen, of de niet-sporter. Om maar te zorgen dat de zorg voor hun zo optimaal mogelijk is.
En fysiotherapeuten.
Lekker lang antwoord, hè?
Ja, zeker. Maar dat is wel verhelderend, inderdaad. En ja, ik vroeg me ook nog af, echo's. Maken jullie zelf ook echo's? Want dat doen sommige fysiotherapeuten natuurlijk wel. Mm-hmm. En de orthopeden ook. Doen jullie dat ook?
Ja, inderdaad. Dus dan, kijk, het is dan zo. Vroeger waren er alleen maar machines van een paar ton beschikbaar. En tegenwoordig kan je van sommige merken, kan je al gewoon op je tablet, kan je best behoorlijke echo's maken. Dus het kan wel. Dus dat betekent, de vraag is dan van, als het kan, moet je het ook doen? Ik denk zelf dat het een ontzettend nuttige tool is voor pees- en spierproblemen. En dat het echt niet altijd nodig is, omdat een radioloog dat meekijkt. Maar aan de andere kant, als het gaat om hele fijne nuances, dan moet je wel zeker weten dat je als fysiotherapeut of als sportarts of als orthopeed of als huisarts, dat je het wel heel goed kan. Hè? Want er zitten zulke finesses in echografie, dat je wel, ja, de standaard moet wel heel hoog zijn. En dat kan soms ook liggen aan de kwaliteit van je apparaat. Dus een heel goed apparaat en iemand die daar echt goed in geschoold is, ja, dan denk ik dat dat breder echografie ingezet kan worden dan puur door de radioloog. Dat maakt het ook praktisch, houdt het ook dicht bij huis. Maar normaal is kwaliteit is daar wel een hele belangrijke in. Ik maak zelf ook echo's. Bijvoorbeeld als ik dan, misschien dat we daar zo nog even op komen, injecties geef, echo geleid. Daar is een echo een super goede tool. Maar ben ik zelf een vreselijk goede echografist qua diagnose? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Dus ik ga mezelf ook niet zo bestempelen. Dus daar heb ik dan collega's voor die daar wel heel goed in zijn.
Ja, dus injecties geven jullie ook. Bijvoorbeeld bij, ja, laten we maar met die tak van sport even gaan beginnen. Ja, inderdaad, ja. Hè, dat mm-hmm. stuk van peesklachten. Ja. Hè? Mm-hmm. En daarbij de daaraan gelinkte blessures. Het is goed om daar misschien ook naar te kijken. Ook eventueel de rol van injecties. Ja. Al dan niet met corticosteroïden. Mm-hmm. Kan je misschien daar iets over zeggen? Wat zijn nou bijvoorbeeld de meest voorkomende peesklachten?
Oké. Okay. Nou, in ieder geval, peesklachten komen gewoon heel erg veel voor. En het is ook zo dat dat vaak bij heel veel mensen sluimert. Hè? Dus dan heb je het even over de categorie 40+. Als ik bijvoorbeeld even naar mijn eigen tennisteam kijk, hè, dat zijn allemaal 40-plussers. Die hebben allemaal wel ergens een peesklachtje. En dat betekent niet dat ze dan gelijk naar de huisarts gaan, of gelijk naar de sportarts gaan, of naar de orthopeed gaan. Maar het gaat er gewoon om dat je door de tijd heen worden gewoon al je weefsels wat minder. Dat gaat om kraakbeen, dat gaat om pezen. Nou, dat geldt voor je huid, dat geldt voor alle soorten weefsels. Maar dat is dus ook zo bij pezen. En dat is wel best een belangrijke realisatie. Want niet alleen je kraakbeen wordt wat minder, wat uiteindelijk leidt tot artrose. Dat hebben mensen best wel in de gaten. En als mensen horen van, oh, er is artrose, dan snappen ze ook wel van, mijn kraakbeen is minder. Oh, dat is gesleten. Misschien komen we er straks nog even op of dat wel een goede term is. Maar dan hebben ze wel de realisatie van, ja, dat wordt moeilijk om dat weer helemaal op een top te krijgen. Die realisatie met pezen is er in mijn beleving bij heel veel mensen veel minder. Die denken van oké, ik heb een last van mijn pees. Dit moeten we even fixen. Dat is een hobbeltje waar ik wel weer overheen kom. Maar bij pezen, zeker bij de 40-plus categorie, ja, gaat dat ook om degeneratie, om verminderde kwaliteit van het weefsel. Dus om te zeggen van fix mijn pezen eventjes, is al een behoorlijke belangrijk begin van een gesprek. Om daar een soort realisatie, een realistisch beeld te schetsen voor de mensen. Van oké, nou, je hebt een minder mooie kwaliteit van je pees. Laten we samen eens even kijken van hoe moeizaam is die pees nou eigenlijk. Hè? Waarbij een echo een hele mooie tool is om dat in te schatten. Maar ja, gaat die dan weer fantastisch worden? Nou, zeer waarschijnlijk niet. Het gaat om verminderde kwaliteit. Nou, zie dit maar weer een beetje te plussen. Daar kunnen we het zo over hebben hoe we dat dan wel kunnen doen. Het is een wat rooskleuriger beeld dan, laten we zeggen, kraakbeen wat er niet meer is. Maar dan nog, dat een pees weer helemaal op een top gaat worden. Ja, het is gewoon niet zo. Dus we moeten echt insteken op een realistische winst met degeneratie van pezen. Zoals een Achillespees, zoals een tennisselleboog, zoals een peesklacht subacromiaal. Zoals hielspoor, wat niet klinkt als een peesklacht, maar toch een peesklacht is. Het gaat om winst halen. En je kan denk ik best wel reëel 30-40% winst halen. Met verschillende methodieken. Maar dat het weer een gigantisch goede pees wordt, zoals toen je 16 of 18 of 20 was. Ja, dat gaat gewoon niet werken.
Ja, hielspoor is denk ik een goede ook om even te noemen. Ja, hè? Want dat komen we natuurlijk heel veel tegen als huisarts. Ja. Nou, verwijzen vaak naar een podotherapeut. Ja. Hè? Of met een half soultje erin om toch even wat drukvermindering aan te bieden. En ja, dan is het soms ook lastig van wat betekent dat nou in de praktijk. Hè? Want bewegen op geleide van de klachten adviseren we dan vaak. Niet forceren. Ja. Wat doen jullie precies op dat gebied van hielspoor?
Ja. Nou, ten eerste, als je last hebt aan de onderkant van je voet, zou dat zomaar hielspoor kunnen zijn. En wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? En daar wordt mee bedoeld dat de peesplaat onder je voet, de fascia plantaris, dat die kwalitatief minder is. Dus hielspoor, dat komt uit de tijd dat er gedacht wordt van er zit een botpuntje wat aangegroeid is onder je voet. En dat veroorzaakt de problemen. Terwijl we weten van als we dan van 100 mensen gewoon een foto maken die helemaal geen klachten hebben, zien we heel veel mensen dat botpuntje terug. En bij heel veel mensen die dan dit peesplaatprobleem hebben, zie je het botpuntje helemaal niet. Dus dat heeft er eigenlijk niks mee te maken. Maar die oude term komt daar vandaan. Het gaat wel echt om een verminderde kwaliteit van de peesplaat. In ieder geval wat jij zegt, hè, is dan dat je zegt, nou oké, ik ga naar de podoloog verwijzen, misschien voor een dempend zooltje, waarmee dan de klacht minder wordt. Nou, dat is hartstikke goed. Ga gewoon wat minder doen in de belasting, zodat het niet zo snel naar voren komt, je klacht. Ja, dat gaat allemaal om, je hebt een probleem, hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk omzeilen of verzachten? Dus dat is een supergoeie start over het algemeen. Zeker als het dan nog niet zo heel lang bestaat. Maar er zijn ook een horde mensen die dan ondanks dat nog steeds last houden. Nou, daar moet je dan denk ik een andere weg inslaan. En het gaat er meer om wat kunnen we nou doen om die peesplaat weer zo goed mogelijk te gaan versterken. Nou, dan begint het er eigenlijk mee om dan te bedenken van ja, maar wat is er nou precies mis met zo'n peesplaat? Dus als we eventjes heel erg gaan inzoomen en we zouden eventjes virtueel de microscoop erbij pakken, dan zie je eigenlijk dat er dan verstoring is van de vezeltjes binnen zo'n pees, van de collageenvezels, een van de belangrijkste bouwstenen van zo'n pees. Dus de kwaliteit van die pees is echt minder. Zie dat dan maar weer op te lossen. Dus wat kan je nou doen om die collageenvezels weer te plussen? Nou, daar zijn een aantal opties heel geschikt voor. Dat is dan bijvoorbeeld training. Dan is het natuurlijk heel belangrijk om te zeggen tegen mensen, ja, wat kan je nou het beste doen? Rekken, dat maakt de peesplaat langer. Maar dat gaat die collageenproductie niet aanslingeren. Dus daar is dan training bijvoorbeeld een hele belangrijke voor. En dat zou er globaal zo uit kunnen zien. Dat je zegt, ik ga 3 keer per week ga ik een bepaalde hoeveelheid training toepassen. Er zijn heel veel soorten oefeningen bekend die dan met name die collageenproductie goed aanslingeren. De ene oefening is de andere niet, wil ik maar zeggen. En als je die collageenproductie aanslingert, is dat vaak met 48 uur à 72 uur na training op zijn top. Dus het heeft geen zin om dat dag in dag uit maar te doen. Geef die pees even de tijd om die collageenproductie aan te slingeren en weer opnieuw in te bouwen. En dat je dan ongeveer 3 keer per week zo'n prikkel geeft aan de pees, Dat is denk ik een ongelooflijk goede start. Dat geldt eigenlijk hetzelfde voor Achillespeesklachten. Daar is een hele mooie richtlijn verschenen van de Vereniging van de Sportgeneeskunde. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Orthopedie onder andere. Daar staat ook in van training is echt de basis voor heel veel peesklachten. Doe dat zeker een maand of drie. En het gaat om spieren sterker maken die de pees kunnen ontlasten. Maar dus ook hele gerichte peesoefeningen om die collageenproductie aan te slingeren. Zodat je dan niet alleen maar de spier die kan ontlasten, maar ook de pees die kan versterken, probeert aan te pakken. Lukt dat niet met een maand of drie? Dan kan je zeg maar naar een nieuw echelon of een groepje behandelopties. En dat is een heel ander blik. En de grootste groep mensen die worden al duidelijk tevredener puur door die training.
En dat stukje van over hielspoor, je hoort nog wel eens, er wordt needling toegepast of joint needling, van die wat hippere termen. Maar dat is toch soms wat dubieus. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Want bij schouderklachten kan het wel effectief zijn, als de radioloog dat bijvoorbeeld doet. Maar hoe zit dat bij hielspoor?
Ja, in ieder geval, de vraag is natuurlijk sowieso wat is effectief. Hè? Als we het even hebben over training, dan voor de Achillespees zijn daar de meeste getallen van bekend. Dus die manier waarop we het net zeiden om die pees dan te plussen en om het kwalitatief beter te maken en daarmee de klacht uiteindelijk te dempen, dat werkt ongeveer bij 50-60% van de mensen. Dus dat is hartstikke mooi en krachtig dat training dat kan. Maar het is ook goed om te realiseren dat er dus ongeveer 40% van de mensen daar niet tevreden genoeg mee worden. Ja, en wat dan? Dus er zijn heel veel studies over training en Achillespezen bijvoorbeeld. Er staat best redelijk goed qua hoeveelheid bewijs die daarvoor is dat training een goede rol heeft. Maar dan wat dan? Als we dan die richtlijnen bijpakken, zegt die richtlijn eigenlijk van er is een behoorlijk grote groep met extra opties. Zoals dry needling, ik zal er zo eventjes een paar opnoemen, die je dan kan gaan toepassen. Maar het is belangrijk om dat in de tijd goed plaatsen. Dus als je in het begin gaat starten met zogenaamde fancy opties, dat is niet logisch. Als huisarts zou ik altijd zeggen van 3 maanden, 4 maanden gewoon goed trainen bij zo'n chronische klacht. Ja, daar moet je mee starten en dan pas eventueel extra opties toepassen. Welke het meest bewijs voor zijn is shockwave, bijvoorbeeld voor Achillespeesklachten en ook hielspoor. Dat zijn drukgolven. En die drukgolven, dat voert een fysiotherapeut vaak uit. Niet elke fysiotherapeut heeft zo'n apparaat. Maar als je dan een bakje met peescellen zou bekijken en je zet dat apparaat erop, dan komen er uiteindelijk meer collageenvezels, komen er meer voorlopers van peescellen. Dus je kan het echt zien als een weefselregenerator. Het is het meest bekend van, daar refereren ook veel patiënten en soms ook artsen aan, als een niersteenvergruizer uit de jaren 80, 90. Kortom, er gaat iets kapot. Maar dat is denk ik helemaal niet de goede perceptie. Er komt juist iets bij. Het wordt juist beter, die weefsels, door de shockwave. Dus wat willen we graag? Met training en met bijvoorbeeld die shockwave. Maar dat kan je pas na een tijdje, dan hoef je dat pas te starten als dan de basis die training niet lukt. Maakt je peeskwaliteit beter. Dus dat is nog relatief laagdrempelig. Zoals ook dry needling. Zoals ook laser. Dus er zijn heel veel opties die kan je noemen. En je moet ook altijd goed bedenken van, ja, hoeveel zin heeft dat nou? Wat is nou de aanvullende waarde daarvan? De opties die het meest logisch zijn, normaal als training, ja, die zijn het beste onderbouwd. Alles wat daarna komt is minder bewijs voor. Maar normaal laten we goed onthouden, er is 40% van de mensen die wordt niet beter met training. Dus moet je dan tegen hun zeggen, doe maar niks. Dan kom je gewoon op de interventies die dan minder vaak onderzocht zijn. Maar wel duidelijk, daar is duidelijk voor te zeggen dat die wat kunnen bijdragen. Zoals dan, wat je net zei, de dry needling en bijvoorbeeld een prolotherapie-injectie, een eigen bloedinjectie, een hyaluronzuurprik-injectie. Zo kan je nog een heel rits opties noemen die wel kunnen bijdragen, maar normaal is alleen maar als de basis niet goed is gelukt.
En de rol van corticosteroïde-injecties, waarbij geven jullie met name corticosteroïde-injecties?
Dat is ook eigenlijk een beer interessant onderwerp. Is de podcast bijna te kort voor. Maar in ieder geval, vroeger werd dan bij peesklachten heel erg vaak een corticosteroïde prik gegeven. Toen werd het ook gezien als er is een peesklacht, dat heet tendinitis. Dus ontsteking van de pees. Relatief kort geleden werd gezegd, nee, je moet het geen tendinitis noemen, het is tendinopathie. De kwaliteit van de pees is minder. En tegenwoordig, en ik bemoei me met een bepaalde onderzoeksgroep in Glasgow, best wel stevig de laatste paar jaar, En die doen heel veel interessante studies op de kruising van orthopedie, sportgeneeskunde, immunologie en reumatologie. En die laten eigenlijk zien, nee, er is wel echt een low-grade infectie aan de gang. En dus je zou zeggen van, oké, bij die verminderde kwaliteit, een low-grade infectie is een soort mixbeeld. Dus zo gek zou zo'n corticosteroïde prik helemaal niet zijn, want er is dus wel ontsteking. Nou, het is wel zo dat je dan je pees daarmee verzwakt als je dat geeft. Dat is vaak de eerste 7 à 10 dagen het geval. Dus dat moet je wel heel goed realiseren. En natuurlijk ook kan het zo zijn dat het vetweefsel en de huid daar minder mooi van wordt. Zeker bij bijvoorbeeld een Achillespees of bij hielspoor. Is dat zo dicht onder de huid waar je die prik dan geeft. Bij Achillespees nog meer dan bij hielspoor. Dat je ook huidvermindering qua kwaliteit kan krijgen. Nou, dat moet je denk ik niet willen. En als het al werkt, zo'n prik, werkt het voor de korte termijn. Dus zelf pas ik dat alleen maar toe als dan training gewoon niet lukt, omdat er zoveel klachten is van de pees, dat dan training die klacht alleen maar verergert, dat je dan soms in zo'n geval kan zeggen, nou weet je wat, we passen een corticosteroïde prik toe, om dan de pees wat rustiger te maken, om maar training mogelijk te maken. En dan training bij dat soort heftige patiënten, waar het maar heel moeilijk overgaat of heel heftig is, zie ik het vaak zo van, oké, stap 1 is van, je maakt die pees wat rustiger. Dan probeer je weer training mogelijk te maken. En om dan die pees verder op weg te helpen, heb je de extra kit van opties om die pees nog te versterken. Nou, daar richt ik me zeker op. Juist omdat ik mensen ook heel erg stimuleer van, nou, ga sowieso eerst die training doen, want anders, dat is vaak al goed genoeg. Lukt het niet goed genoeg? Nou, dan wil ik je absoluut helpen met de extra toolbox om die samen dan te openen. Maar normaal is om daarmee te starten is niet logisch.
Nou, naast de peesklachten, want dat is natuurlijk een groot onderdeel van je werk. Ja, mm-hmm. Is denk ik ook goed om nog even stil te staan bij kraakbeenzorgen. Omdat er natuurlijk heel veel patiënten zijn bijvoorbeeld nog te goed voor een operatie, wordt dan gezegd. Hè? Ja. Of soms inderdaad zijn patiënten te oud of willen ze geen operatie meer. Nou, voor die grote groepen kunnen jullie dan een stuk kraakbeenzorg bieden.
Ja, ja.
Mm-hmm. Wat houdt dat nu precies in?
Ik zit zelf dan sinds een jaar of 8 richt ik me best wel op artrose. Artrose werkt natuurlijk ongelooflijk nauw mee met de orthopeed samen. Hè, waarbij dan protheses voor veel mensen een goede uitkomst zijn. In een van de vorige podcasts ging het hier natuurlijk ook uitgebreid over. En soms wat je zegt, is het nog niet het moment om een operatie toe te gaan passen. Als iemand te jong is of om andere redenen. En soms willen mensen geen operatie meer. Als ze denken, ja, maar ik heb ook last van mijn hart of van mijn longen. Ik durf het niet aan, maar ik kan nu moeilijk functioneren. Dus ja, wat dan nog? Nou, in overeenstemming met de orthopeden, die groep mensen zie ik best geregeld. Die een beetje, tussen wal en het schip klinkt een beetje negatief. Hè? Maar in ieder geval die nog niet of helemaal niet in aanmerking komen voor een prothese. Nou, daar heb ik dan een behoorlijk palet van opties die dan toegepast kunnen worden. Daar zit training ook absoluut bij. Nou, ik vind het fijn om dan als zorgprofessional ook goed te zitten in effectgroottes van wat je dan adviseert aan mensen. Dus als mensen bijvoorbeeld zeggen van ik kan maar 2 kilometer lopen, maar mijn doel is echt 6 kilometer lopen, want dan kan ik weer met mijn kleinkinderen dingen doen bijvoorbeeld. Training is wel super goed, maar ik vind ook dat we ons heel goed, dat we goed naar de literatuur moeten kijken. Want de hoeveelheid pijnvermindering is daar gemiddeld 10% daarvan. Dus het is wel heel goed. Je moet het ook altijd adviseren aan mensen. Maar toch, het is niet een gigantische stap voorwaarts. Dus ik vind dat je heel goed moet realiseren van oké, wat is je uitgangssituatie? Wat wil je? Wat is nou je doel? En hoe realistisch is dat we dat dan met training, met een brace, er werd vorige keer door mijn collega orthopeed ook over gesproken, om dat doel te bereiken. En als dat dan met die opties dan te weinig goed lukt, dan kan je altijd weer kijken naar de overige opties. Hè? Want dat gaat dan over injecties, wat je net noemde. Dat is ook zeker mogelijk om dat toe te passen. En ook hier weer geldt een enorme reality check voor de mensen. Het kraakbeen is minder, je kan het niet maken. We kunnen wel klachten dempen, maar om weer een fantastische knie te krijgen, ja, dat gaat niet werken. Dus ik denk ook hier dat het realistisch is om 40-50% winst te halen. Hè. Dat is met een aantal opties die je dan bij elkaar stopt best wel reëel. Maar dat voor sommige mensen is dat dan hartstikke fijn. Hè, want die denken, nou mooi, ik kan weer naar de winkel lopen. Ik kan weer een blokje om. Ik kan weer wat beter fietsen. Voor sommige mensen zal dat dan te weinig zijn. En dan heb je dan toch geprobeerd op de maximale manier het niet operatief voor elkaar te krijgen. En dan zijn sommige mensen ook eerder bereid als ze eenmaal dat zien van ik heb het echt maximaal geprobeerd. En mijn wensen liggen toch duidelijk verder dan wat ik dan bereikt heb. Om dan nog een keertje met de orthopeed in gesprek te gaan. Dus vaak is dat dan ook een efficiënter gesprek. Juist omdat de mensen ervan overtuigd zijn en ook de orthopeed. En dat niet operatief, dat eigenlijk uitgemolken is. Dat we dat maximaal uitgehaald hebben. Maar positiever gezegd, er zijn ook een hoop mensen die daar juist heel tevreden van zijn. En met de uitleg van wat is er nou nog haalbaar. En met die 30%, 40%, 50% winst die dan te behalen is.
Misschien tot slot nog even. Het is, ja. Omdat het natuurlijk een relatief nieuw specialisme is. Het is allemaal voor goede zorg in principe. Hè? Dus dat is allemaal, als we verwijzen, wordt gewoon, het is verzekerde zorg.
Klopt, absoluut. Ja. Dus dat is een heel goed om te noemen inderdaad. Want als huisartsen dan twijfelen van, nou, moet ik dan dit naar de sportarts of eventueel naar de orthopeed verwijzen. Dan kan je absoluut kiezen voor de sportarts. Als je denkt van, nou, weet je wat. Een niet-operatieve zorg is toch waar de patiënt zijn eerste neiging naar uitgaat. En dan kan je die veilig naar de sportarts sturen. Die denkt dat hij daar raad mee weet. Maar ook met de zekerheid in de achterzak van dat is gewoon voor goede zorg. Juist omdat we dan specialisme zijn geworden een aantal jaar geleden. Dat is nog niet bij iedereen bekend. Dus dat is heel goed om dat nog even flink te benadrukken.
Heel goed. Nou, ik mag je hartelijk danken, Maarten. Ik vond het een hele interessante podcast. Ik denk ook voor de huisartsen weer toch wel zinvolle en leerzame punten. En voor de mensen thuis ook hartelijk dank voor uw aandacht. En tot ziens.